Welkom bij Trends Talk. Afgelopen week deed president Poetin waar hij al lang mee dreigde: de gaskraan dichtdraaien. Voorlopig enkel voor Polen en Bulgarije. De twee landen die de hakken in het zand zetten om voor dat gas te betalen in roebels. Het Europees Parlement is al langer voorstander om zelf een embargo in te stellen tegen de invoer van Russisch olie en gas. De vraag die wij ons vandaag stellen in Trends Talk is of zo'n embargo haalbaar en wenselijk is. Mijn gast is consultant en energie-expert bij SIA Partners, Danielle de Vogelaar. Van harte welkom.
Dank je wel.
U werkt nog maar 7 maanden bij SIA Partners. Daarvoor 17 jaar bij het Federaal Planbureau. Wat was uw taak daar?
Op het Federaal Planbureau werkte ik ook als energie-expert en bestudeerde en behandelde ik de energie- en klimaatdossiers. Dus wij keken bijvoorbeeld of wij werkten mee samen met de administratie aan monitoringsrapporten voor elektriciteit en gas. Maar de hoofd- of de kerntaak, het gros van mijn bezigheden, ging over het opstellen van de lange termijn energievooruitzichten voor België. Dus kijken hoe het Belgisch energiesysteem evolueert naar 2030, naar 2050. En hoe dat evolueert als we enkel met het huidig beleid rekening houden. En hoe dat zou evolueren als we bepaalde pakketten, energie- en klimaatpakketten, op Europees niveau gedefinieerd, als we die gaan integreren. Ja. Wat gebeurt er dan met het Belgisch systeem?
En als expert, hoe heeft België het dan in de voorbije 17 jaar gedaan?
Ja, er zijn uiteraard, zoals bij alles, voor- en nadelen. We kunnen alleen maar vaststellen dat het energielandschap enorm is gewijzigd. Dus toen ik begonnen ben in 2004 op de energiedossiers, dan zaten we in een andere wereld dan waar dat we ons vandaag in bevinden. Dus energie is letterlijk en figuurlijk in beweging. Dus er gebeurt heel erg veel. Maar het blijft mij boeien en ook nu bij SIA Partners bestudeer ik met veel eigen energie en zin, meer specifiek wat dat er vooral vandaag gebeurt in dat energielandschap. Maar wij richten ook de blik naar de volgende jaren.
En bij SIA Partners, voor wie werkt u dan?
Wij hebben eigenlijk een ruim korf van verschillende cliënten. Dus wij werken zowel voor publiek als privé. Voor de publieke sector kan dat de Vlaamse administratie zijn. Dat kunnen ook distributienetbeheerders zijn. Transportnetbeheerder uiteraard. Maar ook privépartners. Dus leveranciers die beroep op ons doen. En ook heel wat andere klanten. Dan spreek ik enkel en alleen nog over de business unit energie. Dus we hebben daarnaast ook nog een ruime aanwezigheid in finance, in verzekeringen en retail.
Goed, laten we eens beginnen met de actualiteit. Afgelopen week kreeg de Europese Unie de zoveelste wake-up call, want waar president Poetin lang mee dreigde, hij heeft effectief de gaskraan dichtgedraaid voor Polen en voor Bulgarije. Hoe hard treft dit deze twee landen?
We kunnen niet beweren dat dat ongemerkt voorbij zal gaan. Hè. Dus voor mij is het meer dan een signaalfunctie. Dus het doet uiteraard pijn. Het zal minder pijn doen voor Polen dan voor Bulgarije, omdat Polen toch wel iets minder afhankelijk is van dat Russisch gas dan Bulgarije.
Ze hadden al een aantal voorzieningen getroffen.
Ze hadden al een aantal voorzieningen. Hun gasvoorraden waren ook ruim gevuld. We mogen ook niet vergeten dat in Polen ook nog heel wat op met steenkool gebeurt. Zij hebben ook nucleaire reactoren. En daarnaast, en dat is iets dat vaak vergeten wordt, trekken zij toch wel sterk de kaart van hernieuwbare energie. Dus er wordt vaak met de vinger gewezen naar Polen als zijnde de steenkoolstaat. Maar zij zijn ook sterk aan het investeren in vooral offshore windenergie, dus in de Baltische Zee. Dat is langs de ene kant.
Dat is fijn om te horen, want inderdaad, we associëren Polen vaak met de steenkoolindustrie. Hè?
Ja, maar daar zijn heel hoopvolle signalen, ook om zeker te gaan investeren in dat hernieuwbare verhaal. Langs de andere kant heb je Bulgarije en daar wordt het iets moeilijker. Ook zij hebben twee nucleaire reactoren voor elektriciteitsopwekking, maar uiteraard wordt aardgas ook nog voor andere dingen gebruikt. Het volume dat zij afnemen is niet dermate groot en ze worden ook al bijgesprongen door Griekenland. Dus op Europees niveau bestaat er wel een solidariteitsmechanisme waar dat de Bulgaren gebruik van kunnen maken. Maar ook voor heel Europa. We kunnen moeilijk gaan beweren dat een volledige stopzetting van de Russische invoer, dat we dat niet gaan voelen. Dat gaat tentakels hebben die zich in het hele economische weefsel gaan vertonen.
Ja, laten we even kijken naar een grafiek die u heeft meegenomen. Want dan zien we wel ook een beetje de relativiteit in die zin in de totale export van gas voor Rusland. De bovenste lijn, dat is de Nord Stream. Ik neem aan dat die dan in Duitsland uitkomt. Dat is de grootste hoeveelheid, hè?
Ja, die landt aan in Duitsland. En we zien dat die overeen de afgelopen weken en maanden quasi onaangeroerd is gebleven. Dus dat is een steady stream van aardgas die via die Nord Stream 1 pijpleiding vanuit Rusland naar Duitsland is getransporteerd. En daar helemaal onderaan in de grafiek, dus die groene en die oranje lijnen, dat toont aan, dus dat is de Turk Stream en de Yamal-pijpleiding, dus dat respectievelijk Bulgarije en Polen gaat bevoorraden. En we zien dat die eigenlijk niet zo heel veel voorstelde in vergelijking met dat totale plaatje. Hè.
In die zin dat het ook Poetin of Rusland minder raakt, want de hoeveelheid die ze dan exporteren naar die landen en de inkomsten die dan gederfd zijn, dat gaat niet over zo'n grote bedragen. Erg voor die landen uiteraard. Zou Poetin het ook dan aandurven om bijvoorbeeld Duitsland of Italië, grote afnemers, om daar de gaskraan dicht te draaien? Of zeg je, wie kan dat voorspellen?
Ja, inderdaad. Ik denk dat het heel moeilijk is om vandaag in het hoofd van de heer Poetin te kijken en zelfs te volgen welke beslissingen hij juist neemt en welke logica of geen logica dat daarachter zit. Dus het is heel moeilijk om daar uitspraken over te doen. Ik denk niet dat we het volledig kunnen uitsluiten. En het positieve is dat ook Europa daar zeker rekening mee houdt en ook wel contingentieplannen voor in de schuif heeft liggen. Dus daar zijn al scenario's doorgerekend die juist daarmee rekening gaan houden van hoe kunnen we dat opvangen. Voorlopig lijkt het alsof dat Duitsland zeker gaat gespaard blijven, maar dat is op dagelijkse basis. Hè. Wie weet in welk scenario we ons volgende week gaan bevinden. Maar dat zou uiteraard veel meer pijn doen. Hè. Maar dat zou pijn doen aan Duitsland, maar ook aan Rusland zelf. Hè. Dus je hebt gezien welke volumes dat via Duitsland of naar Duitsland getransporteerd worden.
Ja, die zijn
dat
van
gaat
een andere
wel pijn
orde,
doen.
Want andere EU-lidstaten hebben nu ook aan Polen en Bulgarije aangeboden om bij te passen voor een tekort aan gas. Op korte termijn zal dat zeer belangrijk zijn, want we zitten in de lente, de zomer komt eraan, de vraag is ook lager. Als we dan eens even kijken naar de wens ook van Europa, het Europees Parlement heeft ook met een grote meerderheid gestemd voor een embargo, een totale embargo op de invoer van Russisch gas en olie. Ja, de hamvraag is dat haalbaar en op welke termijn is dat haalbaar?
Het is haalbaar en het is zelfs een doelstelling van de Europese Unie die ze al een tijdje geleden geformuleerd hebben in haar Green Deal. Hè. Dus die Green Deal,
nog
dat gaat...
Nog voor de oorlog. Ja,
absoluut.
Maar dat is op heel lange termijn.
Uiteraard. Ja. Dus die Green Deal, dat behelst die klimaatneutraliteit. Maar daar zetten we als agendapunt 2050 op. Hè. Oh. Dus dan was het uiteraard de bedoeling om zoveel mogelijk fossielvrij te worden. Maar uiteraard niet volledig, omdat we nog altijd heel moeilijk of in ieder geval te ontkoolstoffen, dat heel moeilijk wordt voor bepaalde sectoren en dat we dan met negatieve emissies gaan moeten werken. Dus daarom is het beter om over klimaatneutraliteit te gaan spreken. Tegen 2050 was dat zeker de bedoeling. De elektriciteitssector zou al vroeger moeten gedefossiliseerd worden. Dus dat zat zeker in de plannen. Maar om nu heel die timing te gaan opschuiven en heel sterk naar voren te trekken, dat wordt een heel erg grote uitdaging. En bijvoorbeeld het Internationaal Energieagentschap heeft een 10-puntenplan opgesteld. Ook Europa is naar buiten gekomen met hun Repower EU-plan, waarin dat een aantal grote lijnen worden uitgetekend. Logisch en goed, en die gaan ons zeker een stap in de goede richting brengen. Er werd afgesproken, of de bedoeling was, om tegen eind van dit jaar 2/3 van die Russische invoer te kunnen gaan schrappen. Maar uiteraard, als dat tegen morgen al zou zijn, wordt dat een zeer pijnlijke oefening. Hè. Dus we moeten daar geen tekening bij maken. Dat gaat ons enorm veel pijn doen. En er zijn wel alternatieven. Hè. Dus we kunnen wel de chauffage of de verwarming nog een beetje lager zetten. Maar zoals u al aangegeven heeft, het is lente, het wordt warmer, dus dat gaat al een kleiner effect hebben. We zitten met een heel sterk uitgebouwd industrieel weefsel. Petrochemie in de haven van Antwerpen, die hebben dat aardgas, die aardolie, ook nodig als grondstof. Dus dan gaat het niet enkel over verwarming, dan gaat het over bouwstenen om producten mee te gaan maken.
Dus wat dat betreft staat de EU morgen niet meer hebben, echt wel met de rug tegen de muur. De Duitse minister van Financiën die zei van als we effectief op heel korte termijn dat embargo instellen, dan gaat de Duitse economie iets van 240 miljard per dag verlies leiden. Dat zijn enorme bedragen. We kunnen het ook niet op zo'n korte termijn compenseren.
Het wordt bijzonder moeilijk. Hè. Dus we hebben uiteraard, of Ursula von der Leyen heeft een akkoord gesloten met Joe Biden voor meer van LNG, hè. Dus vloeibaar gas uit Amerika te gaan transporteren. Er zijn ook nog wat alternatieve aardgas export, of voor Europa dan invoermogelijkheden. We kunnen nog efficiënter proberen met energie om te gaan. We kunnen proberen om nog sneller die hernieuwbare energie te gaan uitrollen. Maar dat alles heeft toch, in verschillende mate dan, maar heeft toch allemaal wat tijd nodig om dat allemaal te gaan implementeren. Dus dat maakt dat het op korte termijn een zeer zware en een zeer economisch pijnlijke oefening zou worden. Dus ik denk dat het in ons aller belang is dat we wat meer tijd hebben. Maar het feit dat we van die fossielen moeten afgeraken, dat staat buiten kijf. Dus het moet nu alleen versneld worden en op een transitie.
Maakt u zich ook zorgen over het feit dat we het hebben vaak over schaliegas dat in de Verenigde Staten wordt opgewekt? Ook het meer gebruik aan steenkool, wat ook een alternatief is. Daar is momenteel niet zo'n tekort aan, maar dat is natuurlijk heel erg vervuilend. Maakt u zich daar zorgen over dat we naar die alternatieven gaan grijpen?
Ja, en dat zijn signalen die heel ernstig moeten genomen worden. Dus zelfs het Internationaal Energieagentschap verwijst daarnaar en zegt van als we heel snel van dat Russisch gas af willen, dan kunnen we, dus ze nemen het niet op in een 10-puntenplan, maar ze halen het wel aan, dan zouden we terug naar die steenkoolverbranding kunnen gaan of steenkoolgestookte centrales om elektriciteit op te wekken. In Nederland wordt er bijvoorbeeld aan gedacht om dat gas in Groningen daar terug te gaan ontginnen. Spijt al die akkoorden dat daarover gemaakt zijn om dat niet meer te doen. Dus op heel korte termijn, om de pijn dan wat te verzachten, zouden er acties kunnen ondernomen worden die haaks staan op die klimaatveranderingen. Langs de andere kant hoor je ook wel signalen die zeggen van als we dat nu even die fossiele centrales even wat langer in het leven houden, laat dat ons toe om ook sneller die hernieuwbare energie te gaan uitrollen en om er dan volledig komaf mee te maken. Waar dat ook uiteraard iets voor te zeggen is. Hè. Maar ja, de bedoeling is uiteraard dat die economie blijft draaien. Hè, dat de mensen die vandaag al erg torenhoge elektriciteits- en gasrekeningen te verwerken krijgen. En daarbij ook nog dus de inflatie, de prijzen van allerlei voedingsmiddelen en andere die hoger worden. Om die toch wat te gaan ontzien. En ook de economie te laten draaien, ook in termen van werkgelegenheid. Hè. Dus we mogen het ons niet voorstellen dat die petrochemische cluster morgen geen grondstoffen meer zou hebben en dus volledig zou stilvallen.
Ik hoor u zeggen dat we sowieso een versnelling of een tandje bij moeten steken om naar meer hernieuwbare energie te gaan. Ook om onze Green Deal te halen en onze doelstelling voor 2050 uiteraard. Op langere termijn, als we even kijken naar wat onze alternatieven zijn. Hè, er wordt nu meer en meer ook gesproken over kernenergie, een zeer beladen debat. Welke argumenten legt u als energie-experte in de weegschaal pro en contra kernenergie?
Ja, als energie-expert ben ik neutraal wat betreft technologieën. Hè. Dus voor mij, er is een onderscheid tussen enerzijds.
Waarom hoort u neutraal te zijn eigenlijk?
Omdat, ja, voor mij is het heel eenvoudig. We hebben vandaag niet meer de luxe om dingen uit te sluiten. Dus we moeten met een open blik naar alles kijken. En als je naar die technologie op zich kijkt, dan zie je dat België meer dan 40 jaar op een succesvolle manier van die nucleaire elektriciteit heeft kunnen gebruik maken. Dus dat die zeker haar verdiensten heeft gehad. Maar er moet een onderscheid gemaakt worden tussen operationele werkingsduurverlenging van bestaande centrales, reactoren, en bouw van nieuwe reactoren. Vandaag wordt dat door de wet uitgesloten, dat tweede luik. Dus volgens artikel 3 van de wet houdende nucleaire uitoving.
Maar los daarvan, en ook Nederland, het staat terug op de politieke agenda. Ze hebben, denk ik, 5 miljard of etelijke miljarden voorzien om het onderzoek op te starten om nieuwe kerncentrales te bouwen. Op langere termijn, wat is dat een optie? En welke argumenten haalt u aan voor en tegen dan?
Ik denk dat vandaag, met de generatie waar dat we vandaag in België mee zitten, dat daar toch wel problemen is een geladen woord. Maar het feit is dat wanneer je met kernenergie werkt, het heeft brandstof nodig en het creëert afval. Dus we hebben deze week gezien dat de minister naar Mol is gegaan. Dus afgedaald in de Molse kleilagen om te gaan kijken van hoe kunnen we dat nucleair afval op een goede manier voor heel veel jaren, dus ettelijke duizenden jaren, gaan bergen. Mm-hmm. Dus er is afval gerelateerd aan die opwekking van nucleaire elektriciteit. Dus dat is één punt van de vergelijking. Een ander punt is dat we nog altijd brandstof nodig hebben die nog van ergens moet komen. Die brandstof is redelijk ruim verspreid over de wereld, maar komt ook voor een stukje. Zit er ook uranium in Rusland, maar ook in Australië en ook in andere delen van de wereld. Hè. Dus dat is redelijk ruim verspreid. Dat is zeker niet zo heel duur. Dus ene keer dat je die brandstofkosten in rekening gaat brengen, dat is niet de grote kost. Wat de grote kost is, is die investering. En dan komen we dus in dat luikje van die nieuwe centrales die gebouwd zouden worden. Dus als we naar recente voorbeelden gaan kijken, zien we dat voor die generatie 3, dat toch wel heel wat kost. Hè. Dus die investeringen lopen in de ettelijke miljarden euro's. Als we bijvoorbeeld kijken naar Olkiluoto 3 in Finland, dan zien we dat, waar dat oorspronkelijk gebudgeteerd was, dat er 3 miljard voor die reactor zou uitgetrokken worden, dat we daar nu ongeveer met een factor 3 boven zitten. De bouwtijd is ook enorm uitgelopen. Hetzelfde verhaal voor Flamanville in Frankrijk. Dat heeft te maken met het feit dat die dingen ook niet zo gestandaardiseerd zijn. Hè. Dus de supply chain van die nucleaire reactoren is niet zo groot of niet zo uitgebreid, omdat er niet zoveel nucleaire reactoren worden bijgebouwd. Maar daar zijn wel hoopvolle berichten uit die nucleaire sector. En ik ben zeker een grote voorstander om dat onderzoek verder te zetten. Dus je ziet dat er zeker wordt gekeken naar hoe kunnen we reactoren bouwen waarbij dat afvalaspect veel minder groot wordt. Hoe kunnen we reactoren bouwen?
Maar die hele nieuwe generatie, ik denk dat in China al zo een pilootproject is gebouwd. Daar wordt eigenlijk veel hoop in gesteld dan. Hè? Minder afval en ook kleiner in omvang. Welke rol kan kernenergie spelen in de energiemix?
Ja, zoals gezegd, ik denk niet dat we de luxe hebben om dingen op voorhand te gaan uitsluiten. Maar we moeten wel zien dat ze op tijd operationeel kunnen zijn. En stel dat België zou beslissen van we schrappen dat artikel 3 en we gaan voluit voor de bouw van nieuwe nucleaire reactoren. Dan moeten we allereerst iemand vinden die reactor gaat bouwen. Dus dat is al niet evident, omdat het een vrije markt is. En tot op vandaag, want Nederland heeft ook mooie plannen, maar ze moeten nog wel altijd een investeerder vinden die bereid is om zo'n dergelijke sommen op te hoesten, tenzij dat de overheid daar natuurlijk bij gaat passen. Als u nu hebt het bedrag aangehaald dat de Nederlandse staat daarvoor veil heeft om te gaan bijpassen. Ook in de UK bijvoorbeeld met Hinkley Point C komt de overheid daar intussen om een prijs te gaan bepalen. Om te zeggen van wat de prijs op de groothandelsbeurzen ook is. Jullie krijgen voor elke nucleaire elektron krijgen jullie dat bedrag uitbetaald. Dus dat wordt een deeltje door de maatschappij gedragen. Wat ik wel interessant vind, is... ik denk dat u ook refereert naar de SMR's, dus de Small Modular Reactors. Is dat die kleinschaliger kunnen zijn. En dat het lijkt of dat die wel beter in te passen zijn in een toekomstig koolstofarm verhaal. Omdat naast dat nucleaire verhaal heb je uiteraard ook hernieuwbare energiebronnen. Hernieuwbare energiebronnen die we vandaag wel al volop kunnen uitrollen. Dus daar moeten we niet nog 10 of 15 jaar op wachten. We kunnen daar vandaag al volop op in investeren. En
die kostprijs die daalt enorm.
Die daalt enorm, ja.
In verhouding tot de capaciteit, hè, want ook daar hebben we een interessante grafiek over. Het meest spectaculaire is eigenlijk zonne-energie. Hè, die naar gelang dat je meer capaciteit produceert, dat de prijs enorm daalt. Hè.
Ja, dat
maar
klopt.
Bij nucleair... Vertelt u het maar, met nucleair zien we het omgekeerde.
Exact, exact. Dus wat deze grafiek toont, is eigenlijk de leercurve. En dat toont eigenlijk op wereldschaal weliswaar, dus dat geldt niet voor België alleen. Dat is uitgemiddeld op wereldschaal. In hoeverre dat, als je een verdubbeling doet van de technologie die aangegeven staat op de grafiek, dus een verdubbeling in geïnstalleerde capaciteit, hoe snel dat uw productiekost gaat dalen van die technologie. Dus als je bijvoorbeeld van 10.000 naar 20.000 megawatt zonnecapaciteit zou gaan, geïnstalleerde capaciteit op wereldvlak, dan zou je productiekost gaan dalen met 36%. En dan zie je dat overheen een horizon van ongeveer 10 jaar tijd. Dus die solar PV echt wel een spectaculaire daling heeft gekend. En dat we nu zitten aan een levelized cost of electricity of een soort van productiekost voor zonne-elektriciteit van €68 per megawattuur. En dan in tegenstelling daarmee zien we dus de trend die helemaal anders is bij nucleaire energie. Dus daar zien we dat er een negatieve leercurve is vandaag. Dus met de technologie die we vandaag kennen. Dan zien we van 2010 tot 2019 dat die productiekost eigenlijk gaat stijgen als je meer nucleair gaat uitbouwen. En dat heeft te maken met het feit dat er veel meer regelgeving is gekomen. Dus in die periode zat jammer genoeg die ramp in Fukushima. Sindsdien is de regelgeving nog sterk versterkt. Dus de veiligheidsvoorschriften zijn nog verder versterkt. Dus moet een reactor bijvoorbeeld een inslag van een vliegtuig aankunnen. Dus dat zijn allemaal bijkomende eisen die opgelegd worden aan die nucleaire technologie. Arbeid is ook heel duur. Het feit dat ze nog niet in massa worden geproduceerd, dus dat er nog niet echt standaardisering is, maar meer custom-made, dus geval per geval, moet uitgebouwd worden. En dus ja, als je niet veel herhaling hebt, moet je altijd weer opnieuw dat leergeld gaan betalen.
U sprak daarnet over Mol, waar onze minister is geweest, om dat onderzoek of is te gaan bezoeken naar de opslag van kernafval. Maar ook in Mol, met onderzoek van Vito, wordt er ook gekeken of dat geothermie een oplossing is op langere termijn. Hoe ver staat het daarmee?
Ook daar weer, is dat ook iets dat we niet bij voorbaat kunnen uitsluiten. Maar vandaag heeft dat onderzoek een tijdje stilgelegen.
Dus het is aardwarmte. Er wordt geboord naar diepte tot bijna 5 kilometer diep.
Ja.
En daar is het bijzonder warm. En die water wordt opgepompt. Ja. Maar, en waarom ligt dat stil?
Ja. Dus daar waren... ik weet niet hoe je dat juist zegt, maar in ieder geval toch of aardbevingen, aardschokken die door die boringen werden geïnitieerd. Dus die boringen zijn inderdaad heel, heel erg diep in de grond, hè, dus verschillende kilometers in de grond. En we hebben daar voorlopig nog weinig expertise mee, dus het is ook echt demonstratie en kijken van wat gebeurt daar als we dat doen. En dus dat project is een tijdje moeten stilgelegd Hij is een tijdje stilgelegd, maar volgens de laatste, mijn laatste berichten, als ik het goed voor heb, is dat terug aan de gang en wordt daar terug naar gekeken. Dat kan inderdaad een oplossing zijn, omdat dat water dat zich in die lagen bevindt in de aarde, heel diep in de aarde, is per definitie al heel erg warm. Dus het heeft niet nodig dat we dan nog een keer zouden bij opwarmen. En als je daar een elektriciteitscentrale...
Waar dan weer energie voor nodig is, hè? Ja. Dus dat willen we
vermijden. Ja, dus dat kan je vermijden. En dat kan je dan via bepaalde technologieën in een elektriciteitscentrale of elektriciteit gaan opwekken daarmee en ja, eventueel dan nog verder in warmtenetten gaan gebruiken. Dus geothermie is zeker iets dat ook niet nieuw is. Hè. Dus bijvoorbeeld in IJsland maken ze daar heel veel gebruik van, maar daar is de geografie heel anders uiteraard dan in Vlaanderen en Wallonië.
Dus
het is maar op heel specifieke plaatsen, dus je kan dat niet overal gaan uitrollen. Er zijn specifieke voorwaarden voor nodig. Maar ja, laat ons kijken wat het onderzoek brengt en dan kunnen we zien.
Dus als ik het goed begrijp, moeten we het voorlopig doen met windenergie, zonne-energie. Er is waterstof, in die zin dat als het groen wordt geproduceerd en geen grijze is die met fossiele brandstoffen wordt aangemaakt. Zijn er andere technologieën waar u hoop in gevestigd is?
Je hebt uiteraard ook altijd biomassa. Hè? Een biomassa, biogas, is zeker ook een deeltje van de ruimere energiepuzzelen. Dus biomassa kan in heel veel vormen en variëteiten voorkomen. Dus we hebben uiteraard, hè, wat veel mensen kennen, dus de pellets voor ons te gaan verwarmen bij huishoudens. Maar je hebt ook biomassa dat ook kan ingezet worden in elektriciteitscentrales. Maar dan zijn er uiteraard duidelijke duurzaamheidscriteria die moeten nageleefd worden. Maar daarnaast heb je ook dat biogas, hè, dus dat via anaerobe digestie of vergisting kan opgewekt worden. En daar wordt het potentieel toch op 16 terawattuur ingeschat, wat zeker niet te verwaarlozen is, omdat dat ons ook voor een deeltje zou helpen in de vergroening van bijvoorbeeld zwaar transport. Dus je ziet dat je daar bio-LNG, bio-CNG van kan gaan maken en dat nuttig kan zijn om in te zetten in de vergroening van transport. Want we focussen vaak op hoe kunnen we die elektriciteitsproductie vergroenen. Maar we vergeten eigenlijk dat verwarming en transport een enorme deel uitmaken van ons eindenergieverbruik. En dat we daar ook oplossingen voor moeten zoeken. Hè. En transport kan je uiteraard gaan elektrificeren. Verwarming kan je ook voor een stuk gaan elektrificeren.
Maar toch nog niet meteen de grote vrachtwagens. Hè? Dat zal eerder waterstof worden, toch?
Ook daar is voor personenwagens, denk ik, dat de strijd gestreden is. Voor personenwagens lijkt elektrificatie van het passagiersvervoer de beste oplossing. Is ook een zeer efficiënte manier om mensen te gaan verplaatsen. Maar voor het zwaarder transport en de lange afstanden lijkt de moleculen het pleit te gaan winnen. Alhoewel dat we ook vrachtwagens zien die op elektriciteit worden aangedreven. Maar dan zijn de batterijen toch wel groot. Dus je moet dan altijd een afweging maken. Oh. Dus de moleculen lijkt daar zeker soelaas te gaan bieden. Dat kan door biogas, dat kan door waterstof. Maar waterstof is vandaag, als we kijken naar het enkel en alleen wat in België, in Vlaanderen, wordt gebruikt aan waterstof. Dus vandaag is dat 437 kiloton dat vandaag aan waterstof wordt gebruikt. En dat, dat komt neer. Allee, moesten we dat gaan veranderen door groen waterstof, dan zouden we maar liefst om en bij de 20 terawattuur elektriciteit nodig hebben. Als we weten dat onze vraag vandaag 83 terawattuur is, dan zie je de orde van grootte. Hè. Dus 20 terawattuur om gewoon waterstof te vergroenen die we vandaag al gebruiken, zonder naar nieuwe toepassingen te gaan kijken, dan besef je hoe groot de uitdaging is voor de toekomst. Hè.
We zien ook dat meer en meer burgers gaan naar zelfvoorzienendheid, hè, in hun energieopwekking. Ze hebben zonnepanelen of er wordt binnen een wijk geïnvesteerd in bijvoorbeeld een windmolen. Is dit een goede zaak ook voor ons energienetwerk, voor onze infrastructuur en hoe dat het allemaal georganiseerd is, dat de energie tot bij de mensen thuis komt? Kunnen we ons helemaal onafhankelijk maken?
Dat denk ik niet. En ik denk ook niet dat dat wenselijk zou zijn om volledige energie-eilandjes te hebben. Omdat je dan als neveneffect zou hebben dat dat enkel zou gelden voor de mensen die, ja, die de middelen daarvoor hebben. Die de middelen hebben om een elektrische wagen aan te kopen, een batterij, zonnepanelen, warmtepomp. En die die investeringen kunnen doen, die kunnen dan volledig zelfvoorzienend of onafhankelijk worden. Maar al de mensen die die middelen niet hebben, en zo zijn er meer en meer, jammer genoeg, die blijven verstoken, maar die gaan wel de kosten moeten betalen om heel dat netwerk te gaan uitbaten, onderhouden en zelfs te gaan verstevigen op bepaalde plaatsen. En dan zie je dat, de verdeling niet meer eerlijk zou verlopen. En daarom denk ik dat het nuttig is, dus zeer zeker een grote voorstander van alle trends die zich vandaag afspelen en ondersteund worden. Zoals bijvoorbeeld energiegemeenschappen. Maar die link met netwerken denk ik dat er nog altijd zal zijn, omdat dat een soort van verzekering is ook. Van, ja, als je vandaag zo zelfvoorzienend wilt worden als huishouden op zich, dat vereist een enorme investering, omdat in de zomer zou dat misschien met wat geluk gaan, maar dan moet je echt wel overdimensioneren. Maar voor de winter is die overdimensionering zo enorm groot dat dat heel veel zou kosten. En dan is een netconnectie toch nog altijd, toch nog altijd aan te raden als extra batterij, als, als opslag, als noodvoorziening, als verzekering. Dus ik denk niet dat we in grote getalen van het net gaan afstappen. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat maatschappelijk wenselijk is, ook niet. Maar wel dat er geïnvesteerd wordt in die heel noodzakelijke assets of middelen van de toekomst, zoals die zonnepanelen, zoals die batterijen. Dus die hebben zeker hun waarde, die elektrische voertuigen. Die kunnen zeker ingezet worden als
elementen. En de Internet of Things dat ook wel mee te maken heeft.
Absoluut.
Maar
absoluut.
Ik denk dat dat een andere trendstok gaat worden. Want dat is heel erg boeiend, maar dat is een zeer uitgebreid onderwerp om over te praten. Dat is al voor een volgende keer. Ik wil u heel erg bedanken voor uw komst naar de studio, Danielle de Vogelaar.
Met veel plezier.
Dit was Trendstalk. Volgende week is Guido van Herpen de gast, CEO van het Oost-Vlaamse familiebedrijf La Lorraine en een van de grootste industriële bakkers van Europa. Dank voor het kijken of luisteren via de Trends podcast.